Hey, ik zal even beginnen met een zonde belijden. Want ik heb de hele aanbidding in jaloezie geleefd. Hebben jullie dat dansje tussen Elise en Ivo gezien? Get up out of that grave. Ja, ik zal je zeggen, dat zijn precies de danspasjes die ik ook beheers. Dus ik was stikjaloers. Ik zal je sterker vertellen, ik ben een aantal jaar geleden getrouwd, heel lang geleden getrouwd. En toen mocht ik de openingsdans doen. En voor die getrouw zijn we op dansles gegaan. Nou, als je ergens hebt over geldverkwisting, dat valt daaronder. Heel erg leuk, wij hebben een videograaf op ons huwelijk gehad. En die maakte het ruwe beeldmateriaal en een compilatie. En onder die compilatie stond hele mooie muziek van Westlife en zo. Maar op het ruwe materiaal, daar staat onze openingsdans. En je hoort serieus een hele zaal, hup, 2, 3, 4, hup, 2, 3, 4. Ja. Dus de term Houten Klaas, je weet nu ook waar die vandaan komt. Oké, dat geheel terzijde, zonde beleden, we kunnen door. Hey, we zitten in een heerlijke serie met elkaar. Een eeuwigdurende serie, zou ik bijna zeggen. We hebben hem gecomprimeerd naar een maand. Maar het thema is God is. God is. En daar spreken we nu een aantal weken over. Rian sprak vorige week een geweldig woord. God is betrouwbaar. Hij is onveranderlijk. Hij is dezelfde gisteren, vandaag, tot een eeuwigheid. En vandaag gaan we verder. Verder met een andere term van God, een andere titel van God. En het is heel mooi om over de namen van God te spreken. Want op het moment dat God zich bekend maakt aan Mozes, dan zegt hij, ik ben Yahweh. En Yahweh betekent, ik ben die ik ben. Gods wezen zit in zijn naam verborgen. Zijn karakter zit in zijn naam. Dus vandaag gaan we het hebben over God is. Ik zal even meenemen naar de bijeenkomst van het sprekersteam. We zaten er bij elkaar en Annemiek zegt, Rian, wil jij spreken over God is betrouwbaar? Nou, mooie titel. En ze zegt, Klaas, wil jij spreken over God is barmhartig? Oké. Leuk woord. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik heb het even opgezocht op Google. Mijn onderzoeksteam zou iemand anders zeggen. Maar wat is barmhartigheid eigenlijk? Nou, een ander woord voor barmhartig is bewogenheid. Goedheid. Vol mededogen. Liefdevol. Vol compassie. Vol ontferming. Vol van medelijden en vol van liefdadigheid. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met betrokkenheid. En zorgzaamheid. En dichtbij zijn. Dat is dus als we zeggen, God is barmhartig, kunnen we zeggen, God is liefdevol, hij is betrokken en hij is zorgzaam. En dan denken sommige mensen, nou, dat was de preek. Is niet zo, we gaan nog heel even door. Want de eerste keer dat ik zelf met barmhartigheid in aanraking kwam, dat was toen ik een jaar of 20 was, mensen die me niet kennen. Ik heb een tijdje betaald voetbal gespeeld bij Volendam, dus het andere Oranje. Ja, ik ga hem nog een keer vertellen, dus dat was op zich wel leuk. Ik heb gevoetbald bij Volendam en ik had een vriend waarmee ik op vakantie ging naar Kenia. En in Kenia is Wesley Snijder bekend. Dus hij zei steeds van, don't you recognize him? It's Wesley Snijder. En je zag al die mensen zo'n beetje kijken van, ja verrek, hij heeft er wel wat van weg. Dus op een gegeven moment zei ik, kerel, hou nou toch eens even op. Ik had hartstikke vervelend van. Ja, dat deed hij niet. Dus ik denk, dan kan ik het spel beter meespelen. Dus op een gegeven moment zei hij, hey, don't you recognize him? It's Wesley Snijder. En ik denk, ik kan hem beter meespelen. Dus ik sta nu bij een Keniaan of 20 op de foto. Ik denk nog steeds op de schoorsteenmantel. Misschien dat ze nog eens een keer het echte plaatje ernaast hebben gelegd. Nou, hij is wel wat knapper op de foto dan. dank jullie. Ik accepteer het gelaten. Maar goed, de eerste keer dat ik dus met barmhartigheid in aanraking kwam, was toen ik zelf voetbalde. En ik was 20 jaar zo'n beetje. En als je terugkijkt op je leven, dan denk je wel eens, wat heb ik toch in vredesnaam met al mijn tijd gedaan? Toen ik voetbalde, moest ik om 10 uur 's ochtends op mijn werk zijn. Dan lag dan mijn trainingssetje klaar en om 10:30 gingen we het veld op. En dan tot 12 uur trainden we. Dus een werkdag van 1,5 uur. Is vol te houden, zou je denken. Maar nou waren er 2 dagen in de week. Daar moesten we 2 keer per dag trainen. Dus dan ging je na 12 uur ging je omkleden, douchen, lunchen. En dan tegen 2 uur, 2:30 moest je weer in de trainingskleren. Nou, dat is niks vervelender dan na een lunch weer je voetbalpakje aan te trekken. Al die stijve spieren weer warm lopen en zo. Dus iedereen zag als een berg op tegen die tweede training op dinsdag en donderdag. Gelukkig hadden we een trainer die was barmhartig. Hij was bewogen, Hij was zorgzaam, hij was betrokken. Dus hij zegt, er is één groep spelers die krijgt elke tweede training vrij af. Dus ik zat mijn handen vrij op mijn stoel. Hij zegt, er is een leeftijdscriterium aan verbonden. Hij zegt, vanaf een bepaalde leeftijd hoef je niet meer 's middags mee te trainen. Dan denk je misschien dat het gaat om mensen van 60, omdat ze oud geworden zijn, stramme spieren hebben. Nee, de grens was bepaald op 30 jaar. Dus mensen die 30 jaar of ouder waren, hoefden maar één keer per dag te trainen. Die hadden gewoon standaard een parttime werkweek. Geweldig. Dus sinds ik een echte mensenbaan heb, ben ik naar het PNO gelopen. Ik zeg, in het kader van barmhartigheid lijkt het me heel wijs dat iedereen van boven de 30 halve dagen gaat werken. Nou, de hand op elkaar, ze vonden het een prima idee. Ze gingen ook mijn salaris wijzigen, ook naar de helft. Dat is dan niet barmhartig. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen, ik werk het snot voor de ogen 40 uur per week. En ik kijk alleen maar terug op de goede oude tijd. Maar goed, voor mensen die niet van voetbal houden, dit was het voor vandaag. Dinsdag gaan we verder. We gaan het hebben over God is barmhartig. God is zorgzaam, hij is liefdevol, hij is betrokken. En Annemiek zei van, wil je dat doen vanuit Hebreeën? Hebreeën 4. En ik wil eigenlijk met jullie een stuk gaan lezen. En dan gaan we hem eigenlijk als een ui afpellen. Wat staat er nou eigenlijk? Want het is niet de meest eenvoudige tekst die er staat. Laten we met elkaar lezen vanaf vers 14. Hij komt ook op de beamer, dus je kan gewoon meelezen. Daar staat, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dat is een moeilijke tekst op zich. Er staat heel veel in. Dus we gaan eigenlijk nog een keer lezen. Komt hij aan, vanaf vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Nou, deze heel korte tekst wordt heel veel genoemd. En we kunnen er niet allemaal even diep op ingaan, maar er staan een aantal dingen die genoemd worden. Een hooggeplaatste hoge priester die de hemel is doorgegaan. Iemand die kan meevoelen met onze zwakheden. Dat we zonder schroom, een andere vertaling zegt, met volle vrijmoedigheid mogen naderen tot Gods troon. En telkens als we hulp nodig hebben, vinden we barmhartigheid en genade. Nou, voordat we hier verder op ingaan, is het misschien goed om een beetje de context van deze brief te snappen. Anders doen we aan cherrypicking. Dan ga je een tekst nemen, ruk je helemaal uit zijn verband en dan kun je heel veel over zeggen. Maar het is goed om te weten binnen welk kader werd deze Hebreeënbrief nou uiteindelijk geschreven. Nou, het is niet de makkelijkste brief. Misschien heb je hem wel eens gelezen. Er worden heel veel Joodse elementen ingenoemd. Dat maakt hem niet eenvoudig leesbaar. En sterker nog, hij is ook geschreven in het Grieks. Voor ons niet meer, gelukkig, hij is vertaald. Maar degene die hem vertaald heeft, die heeft aangegeven, het is het Grieks dat bijna bij perfectie komt. Het is een volmaakte brief, alleen daarmee wel heel erg moeilijk te lezen. En wie de schrijver is van die brief, is onbekend. Alleen aan wie deze brief geschreven is, is wel bekend. En aan wie die geschreven is, dat bepaalt ook een heel groot deel van wat we uit die brief kunnen halen. En ik denk dat het goed is om te weten in welke situatie de gelovigen zich bevonden toen deze brief aan hun geschreven werd. Het is de brief aan de Hebreeën. En uit een aantal passages in de Bijbel kun je opmaken dat de Hebreeënbrief geschreven is in de tijd van de eerste eeuw na Christus, tijdens het bewind van keizer Nero. En keizer Nero, dat was de keizer van Rome. Dus de brief aan de Hebreeën is geschreven aan de Joodse gelovigen, de Joden die tot geloof zijn gekomen, die in Jezus geloven, in de tijd van keizer Nero. Maar moet je goed opletten, keizer Nero was een barbaar, was echt een tiran, een maniak. Hij had een schrikbewind. Hij had last van hoogmoedswaanzin, of iets, ik weet niet of het een mooi woord is, maar hij had last van hoogmoed. Grootheidswaanzin, dat is het goede woord. Het was zelfs zo bij hem dat hij Rome op een gegeven moment plat gebrand heeft, of een heel groot deel van de stad heeft plat gebrand, om het uiteindelijk nog groter en majestueuzer op te bouwen. Enige nadeel was, de christenen kregen de schuld van die brand. De christenen waren de paria's in die tijd. En onder het schrikbewind van keizer Nero hadden de christenen het vreselijk zwaar. Hun huizen werden vernield, bezittingen werden in beslag genomen en sommigen werden ook in de gevangenis geworpen. En er is een geschiedschrijver, hij heet Tacitus, die zat in de regering van keizer Nero. En van hem zijn een aantal stukken bewaard gebleven. En daaruit kun je lezen hoe keizer Nero met de Joodse gelovigen, met de christenen omging. Zit je op je stoel, hou je vast. Hij schrijft, christenen werden in dierenhuiden gewikkeld en vervolgens de honden verslonden. Ze werden aan het kruis genageld en levend verbrand. Of tegen de tijd dat het donker werd, werden ze gebruikt als levende fakkels. Nero deinst niet terug voor verbranding, voor onthoofding of erger. Hij gebruikt deze vervolging om zijn rol als alleenheerser te bevestigen. Nero nodigde mensen bij zich uit en liet ze rondrijden in zijn wagen, in de arena, in zijn strijdwagen. En op het moment dat hij rondreed, werd hij aanbeden door het volk. En Tacitus schrijft, in de gloed van de brandende lijken liet de keizer zich vereren door zijn onderdanen. En het gejuich van de menigte overstemde daarbij het geschreeuw van de stervende christenen. Kun je een beetje een voorstelling maken hoe de Joodse gelovigen, de christenen, dus de mensen die eerst Jood waren en nu christen geworden zijn, hoe ze zich voelden. Er was angst, er was vervolging en je keek dagelijks de dood in de ogen. En vanuit die situatie, vanuit die context, schrijft de Hebreeënschrijver deze brief. En het is goed om te weten, in de eerste 3 eeuwen was het Joodse geloof was toegestaan. Dat was legaal. Het was algemeen erkend, het Joodse geloof. Maar het christelijk geloof was een verboden religie. Voor de duur van 3 eeuwen was het christelijk geloof een verboden religie in Rome. Dat is een verschrikkelijke tijd en er was ontzettend moeilijk aan te ontkomen. En vanuit dat perspectief schrijft de Hebreeënschrijver de brief aan de Joodse gelovigen. Maar omdat het Joodse geloof wel wettig was toegestaan, werd er een escape geboden aan de Joodse christenen. Er werd gezegd, kom terug naar de synagoge, kom terug naar de tempel. En het enige wat je hoeft te doen is in het openbaar te belijden, ik ontken dat Jezus de Messias is. Als je dat doet, dan mag je weer terug in de tempel. Dan mag je terugkomen in de synagoge. En dan is je leven veilig. Dat is ook een vreselijk dilemma. Misschien als je volwassen bent en je hebt kinderen. En je weet dat de veiligheid van je gezin onder druk staat. Dan is het soms heel makkelijk om concessies te doen. En misschien waren er mensen die zeiden, Oké, ik zorg voor mijn gezin. En ik ga terug naar de synagoge. En ik ontken dat Jezus de Messias is. Vreselijk moeilijk dilemma. En misschien is daarom schrijft de Hebreeënschrijver ook van, ga niet terug. Ga niet terug. Hou vooral vast aan wat je ontdekt hebt. We waren geestelijk dood. En nu zijn we tot leven gekomen. We waren verloren zondaren. Maar nu ben je een kind van God. Hou dat alsjeblieft vast. En vanuit die situatie schrijft hij de brief aan de Hebreeën. Dus die ene uitspraak, ik ontken dat Jezus de Messias is, gaf hun aan de ene kant het leven in het hier en nu. Maar dat dramatische consequenties voor de eeuwigheid. En daarom wordt in deze brief opgeroepen, keer niet terug naar die oude gebruiken. Keer niet terug naar de oude wetten, naar de oude ceremonieën. Jezus is de vervulling van de wet en de profeten. Jullie hebben ontdekt wie hij is, hoe groot hij is. Hij is onze hoge priester. Ga niet terug naar het oude. En Hij laat eigenlijk weten aan de Joodse christenen dat God barmhartig is. Dat hij zorgzaam is. En hij probeert eigenlijk een soort beeld te schetsen waar ze vandaan kwamen en waar ze nu staan. Ik denk dat het goed is dat we ook met elkaar gaan kijken vanuit welk perspectief de Joodse gelovigen nou eigenlijk de wet lazen en de Torah. Dan gaan we straks doen vanuit een prachtig deel vanuit Exodus, waarin eigenlijk het volk een eerste ontmoeting met de heilige God zelf heeft. En je moet eigenlijk gaan kijken onder welke sfeer, onder welke ambiance dit Bijbelgedeelte opgeschreven is. Want hoe was het eigenlijk om in Gods nabijheid te komen voordat Jezus gekomen is? Nou, dan gaan we eens even kijken naar een deel uit Exodus 19. Want waar staan we in dit verhaal? Nou, God had het volk Israël uit Egypte geleid, uit de slavernij. En vervolgens trokken ze 40 jaar door de woestijn. En in de woestijn trekt Mozes met het volk op en dan zegt God bij de berg Sinaï: ik ga me bekendmaken aan jou en aan het volk. En dan moet je even kijken hoe dit gebeurt. En let dan vooral ook op de sfeer. Vers 7. Ja. Mozes ging terug. Hij riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn. Want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. En dan geeft hij een aantal regels daaraan. Geef aan tot waar het volk mag komen. En waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood gebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij. En dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. En op de derde dag, dat is de dag dus waarop God zich bekend gaat maken aan het volk. Waarin hij laat zien wie hij werkelijk is. En op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen en Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes: ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de Heer te zien. Want dan zullen velen van hen het leven verliezen. Ook de priesters die gewoonlijk wel in de nabijheid van de Heer mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven. Anders zal de toorn van de Heer tegen hen losbarsten. Ik zei al, let een beetje op de ambiance waarin deze gebeurtenis plaatsvindt. We zien hier een rokende berg waar God op neerdaalt en de berg begint te schudden. De berg begint te trillen, er zijn donderslagen en bliksem. En iedereen krijgt de opdracht mee om zich in een bepaalde cirkel buiten die berg te begeven. Want als je ook maar één stap daarbinnen inzet, moet je te dood gebracht worden. Dat was het beeld wat de Joden hadden, hoe je God mocht benaderen. Dat was het beeld van de heilige God. En daarvan zegt de Hebreeën schrijver: ga niet terug naar het oude beeld van God. Dat is niet meer voor nu. Het is een beeld van vroeger. Maar je hebt nu Jezus leren kennen. Je bent nu een nieuwe schepping. Ga niet terug naar het oude beeld hoe God zich toen presenteerde. En ik moet zeggen, ik zat in de voorbereiding na te denken. Er staat ongeveer 2 miljoen mensen staan rondom een berg waar God in al zijn heerlijkheid neerdaalt. Waarin de almacht van God zichtbaar wordt in donderslagen en bliksem. En het rook van een smeltoven. En een smeltoven, dat is een oven die zo heet wordt dat zelfs ijzer smelt. Dus daar daalt God neer. Er staan 2 miljoen mensen die mogen niet voorbij een bepaalde lijn. En dan zegt God tegen Mozes, ik wil dat jij omhoog komt. Ik weet niet of je wel eens een moment hebt gehad, heb ik weer? Dat zou ik denken op zo'n moment, heb ik weer. Laat mij maar lekker een beetje achteraan staan. Maar Mozes was een man die met God wandelde. God sprak met hem zoals hij met een vriend spreekt. En dat is al een beeld van wat Jezus gedaan heeft. We mogen met volle vrijmoedigheid naderen tot Gods troon om met hem te praten zoals een vriend met een vriend spreekt. Dus dat was het beeld waar de Joodse christenen hadden, waar ze vandaan kwamen. En de Hebreeën schrijven goed op, ga daar niet naar terug. Dat is waar eenmaal, het is voorbij. We mogen nu met volle vrijmoedigheid tot God komen. En dan zegt God tegen Mozes, ik heb hier de wet, met 2 stenen tafelen, maar ik wil eigenlijk nog veel meer. Ik wil in jullie midden wonen. Als jullie optrekken, ga ik met jullie mee. Als jullie, als het tijd wordt om op te staan, dan zal mijn volk zich verplaatsen. Maar ik wil in jullie nabijheid zijn. Maar die nabijheid van God, die is niet zonder gevolgen. Je kan niet in de nabijheid van God komen in die tijd zonder dat het gevolg had. En daarom zegt God, ik heb een idee hoe ik bij jullie kan zijn zonder dat jullie daar ten onder gaan. En dan laat hij aan Mozes een bepaald plaatje zien. Het plaatje van een tabernakel. Het is een tabernakel, is een ander woord voor tent of verblijfplaats. En God zegt, die tabernakel, dat is de plek waar ik wil verblijven. En dat zag er ongeveer zo uit. Dit is het hele plein, zeg maar, waar alles plaatsvond. En vanaf het heilige tot het heilige der heiligen, dat was de tent. Dat was de verblijfplaats van God. En die was eigenlijk in 2 gedeeld, die verblijfplaats van God. Aan de ene kant had je het heilige, dan mochten de priesters komen om offers te brengen. En aan de andere kant, achter het voorhangsel, was het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, dat was de plek waar Gods aanwezigheid neerdaalde, waar geen mens dus mocht komen. Als mensen in de nabijheid van God wilden komen, dan mochten ze binnen de tabernakel komen. Maar het heilige der heiligen was de enige plek waar de hoge priester 1 keer per jaar, nadat hij allemaal ceremonie had gevolgd, offers had gebracht, voorschriften had nageleefd, mocht hij 1 keer per jaar in het heilige der heiligen komen. En daar bracht hij een offer voor de zonde van het volk. En de overlevering zegt dat als mensen, of als de hoge priester naar binnen ging, kreeg hij een stuk touw om zijn been. Dat als hij om zou vallen, of een beroerte kreeg, of een hartaanval, dan zouden ze naar buiten kunnen trekken. Zodat hij naar buiten kon komen. Want mensen mochten niet in het heilige der heiligen komen. Dat was de absolute plek waar geen mens komen mocht. Dat was het heilige der heiligen. Alleen de hoge priester mocht daar komen. En dan zegt de Hebreeënbrief, zegt, wij hebben een hoge priester, Jezus, die de hemel is doorgegaan. Daarom mogen we vrijheid tot God komen. En daarom roept hij ook de Joodse gelovigen op. Blijf aan dat nieuwe wat je hebt gekregen. Blijf er vasthouden. Ga niet terug naar het oude. En het voorhangsel, dat is een heel dik gordijn. Is op een hele speciale manier geweven. Is super dik, super zwaar. En hangen allemaal mooie plaatjes van engelen op. En dat was de scheidslijn tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat noemen ze het voorhangsel. Zo'n gordijn, daar komen we zo nog even op. Want eeuwenlang was dit de gewoonte. Eeuwenlang was dit het beeld wat de Joden hadden, hoe je met God om kon gaan. God was op afstand. Hij was onbenaderbaar. Hij was heilig. En dan, duizenden jaren later, gebeurt er iets op een heuvel vlak buiten Jeruzalem. In Matteüs 27 staat, nadat ze Jezus zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Rond het middaguur viel het duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. En aan het einde daarvan, in de 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani, dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan vanaf vers 50 staat, nog eens schreeuwde Jezus het uit. En toen gaf hij de geest. En dan staat er letterlijk, op dat moment, wanneer vond het plaats? Op dat moment, op het moment dat Jezus de geest gaf, op het moment dat Jezus stierf, scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in 2. En de aarde beefde en de rotsen spleten. Op het moment dat Jezus sterft, scheurt het voorhangsel wat het heilige van het heilige de heilige scheidde van boven naar beneden. Alsof God zelf zegt met machtige hand, ik trek die weg open, de weg is vrij. Mijn heiligheid staat jou niet langer in de weg. En het is een vreselijk zwaar kleed en er is onderzoek naar geweest dat het bijna door mensenhanden niet te scheuren zou zijn geweest. Maar in Markus staat het kleed scheurde van boven naar beneden. Alsof God zelf vanuit de hemel zegt, de weg is vrij. Je kan komen. Je bent in mijn aanwezigheid, ben je welkom. Je kan bij me komen. En dat is het moment waarop God zijn barmhartigheid toont. Waarop God laat zien, ik ben betrokken op je leven. Ik ben dichtbij. Ik wil voor je zorgen. Ik heb compassie, ik heb medelijden. Ik leef met je mee, met je situatie. Want God bewijst zijn liefde naar ons, doordat wij toen wij nog zondaren waren, Jezus al voor ons gestorven is. Jezus had ook compassie met ons. God zag al naar ons om, nog voordat wij naar hem omkeken. God toont zijn barmhartigheid. Maar ik wil dat je dit nooit meer gaat vergeten. Want barmhartigheid is niet alleen bewogenheid, betrokkenheid en medeleven. Barmhartigheid heeft nog een veel diepere lading. Een lading die wij niet altijd evenveel beseffen, maar ontzettend veel zegt over God zijn karakter, over God zijn wezen. Wij zien het vaak over het hoofd. Maar barmhartigheid is niet alleen betrokkenheid en bewogenheid, het is ook het diepe verlangen om te helpen. Dus God is niet alleen maar een God die bewogen is over je situatie. Als we zeggen God is barmhartig, is hij ook degene die bewogen is om jou te helpen. Hij laat je niet zitten in je misère. Hij zegt niet alleen maar, ik zie je pijn, ik zie je verdriet, ik zie de strijd waar je heen gaat. Maar barmhartigheid is ook het verlangen om te helpen. En ik wil dat je dat nooit meer vergeet, want wij denken vaak, als we het hebben over de barmhartige Samaritaan, die gelijkenis, ach, die lieve man, die nam de zorg op zich. Maar barmhartigheid is het verlangen om te helpen. En in welke situatie jij ook zit, Jezus heeft het verlangen om jou te helpen. En als we dit weten, dan kunnen we nu beginnen met de preek. Hebreeën 4. Hebreeën 4, komt die nog een keer. Want hier vanuit nu weten, dan kunnen we dit heel anders lezen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Hier wordt dus geschreven dat de hoge priester die wij hebben, Jezus, de hemel is doorgegaan. Waar de hoge priester vroeger het voorhangsel voorbij ging om in Gods nabijheid te komen, is Jezus de hemel doorgegaan. En Jezus heeft ons meegenomen. En waar hij zit aan de rechterhand van God, zijn wij ook in Gods aanwezigheid. Misschien besef je niet altijd, maar de toegang naar God is vrij. En Jezus heeft gezegd, waar ik ben, daar zullen ook jullie zijn. Dus wij zijn in de nabijheid van God. Als je een kind van God bent, ben je in zijn aanwezigheid. En dan zegt hij, laten we vasthouden aan dat geloof wat we belijden. En dan vers 15 is ook zo mooi. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Barmhartig, hij is bewogen, hij is betrokken. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En misschien zeg je wel, Klaas, je weet niet half waar ik heen ga. Je weet niet half hoe mijn leven eruit ziet. Je weet niet half dat ik aan de binnenkant huil, terwijl ik aan de buitenkant lag. Je hebt geen idee wat ik meemaak. De Bijbel zegt, wij hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. Misschien weet ik niet waar je doorheen gaat. Misschien weet zelfs jouw connectleider het niet. Weet het leidersteam niet waar je doorheen gaat. Maar er is een hoge priester die exact weet waar jij doorheen gaat. En in dat heilige der heiligen, in zijn nabijheid, dan wordt je tranen worden gezien. Je zuchten wordt gehoord en je smeking wordt beantwoord. Dat is in de nabijheid van Jezus. Als je het heilige der heiligen doorgegaan bent. Ik zal eens een disclaimer geven. We mogen bij Jezus komen, niet omdat wij zo goed zijn. Omdat hij zo goed is. Ons offer was altijd onvolkomen. De hoge priester kon zoveel offers brengen, ieder jaar, iedere keer opnieuw. Maar de Bijbel zegt, Jezus heeft eens en voor altijd het offer gebracht. Waardoor we vrij tot God mogen komen. En onze hoge priester, die is betrokken. Hij is zorgzaam. En hij heeft de wil om te helpen. En dan gaan we uiteindelijk naar vers 16, waar het allemaal om draait vandaag. Laten we dus, dat is een conclusie, laten we daarom zonder schroom, in volle vrijmoedigheid, naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Misschien wel de mooiste tekst die er is. Zonder schroom betekent zonder terughoudendheid, zonder reservering mag jij bij God komen. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, ik in mijn leven wel, want ik ben niet helemaal goed en volmaakt. Als je straks de Welcome to Church volgt, dan hoor je ook dat wij geen volmaakte kerk zijn, maar wel een volmaakte God. Maar als ik domme dingen gedaan heb, dan heb ik een hele menselijke reactie. Dan ga ik bij God weg. Dan ga ik eerst even de boel op orde zetten. Dan ga ik soms even mijn eigen emoties wat laten bedaren. Dan kijk ik even een paar dagen af tot de ergste scherpe randjes eraf zijn. Maar God zegt eigenlijk, ik wil dat je komt op een moment dat je in je diepste pijn zit. In je diepste ellende. Want dan zegt de Bijbel, telkens als we hulp nodig hebben. Telkens als we hulp nodig hebben, mogen we bij God komen. Niet incidenteel, niet als we alleen maar goed gedaan hebben, maar telkens. Wanneer komt het God als je hulp nodig hebt? Als je gefaald hebt, als je gestruikeld hebt, als je domme dingen gedaan hebt. We hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. Hij weet precies wat je gedaan hebt. En we mogen naderen tot de troon van genade. Het is geen troon van oordeel, geen troon van veroordeling. Het is een troon van genade. En daarom roept de Hebreeën schrijver op, ga niet terug naar de oude. Naar die trillende berg, die rokende berg. Of naar dat heilige, de heilige waar alleen de hoge priester mag komen. We hebben een hoge priester die dichtbij is. Elke dag weer. Misschien denk je wel, wie ben ik dan wel? Mag ik zomaar tot God gaan? Ik ben niet waardig genoeg. Het is voor anderen weggelegd. Of mijn nood is niet zo hoog. Ik wil je oproepen. Laat je niet tegenhouden om met volle vrijmoedigheid, zonder schroom, tot die genade troon te komen. Waar je ook in zit, waar je ook daarheen gaat. Want wij hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. Misschien zeg je wel van, joh, hoe kan Jezus meevoelen wat ik heb meegemaakt? Mijn huwelijk staat onder druk. Jezus was toch niet getrouwd? De Bijbel spreekt van een prachtig beeld dat de relatie tussen Jezus en de gemeente een huwelijksverbond is. Jezus weet exact hoe een huwelijk in elkaar steekt. Als je problemen hebt op je werk, Jezus weet waar je daarheen gaat. Als je problemen hebt met afwijzing of eenzaamheid. Jezus werd ook afgewezen. Hij was eenzaam. Hij weet waar je erheen gaat. En hij zegt, kom zonder schroom, zonder terughoudendheid. Naar die troon van genade. Dan ga ik niet alleen erkenning geven aan je pijn en aan je verdriet. Maar ik ga je ook helpen. Dat is barmhartigheid. Zorg dragen voor, helpen, bewogenheid, betrokkenheid. Jezus is erbij. En ik moet even denken. Ik wil je iets meegeven waarvan ik wil dat je het nooit meer gaat vergeten. Je eert God door hem jouw problemen te laten oplossen. Ja, nog een keer. Je eert God door hem jouw problemen te laten oplossen. Jezus stierf van het kruis. Niet zodat jij nog een keer door die pijn heen moest gaan. Maar de weg naar de Vader is vrij voor barmhartigheid. Erkenning en hulp. Dus op het moment dat je zegt, Heer, ik heb problemen. Ik heb het moeilijk met. Dan zegt Jezus, dat is het moment. Dan mag je bij me komen. Dus je eert God door hem jouw problemen te laten oplossen. Hij is betrouwbaar. En met volle vrijmoedigheid. Waar vroeger het heilige der heiligen een no-go area was. Mogen we nu binnenkomen in Gods koninkrijk. Een soort troonzaal waar je zonder kloppen binnen mag komen. Ik zie het altijd een beetje voor me. Hè? Een enorm groot paleis. De bobo's zitten te vergaderen en je trekt gewoon de deur open. Hier ben ik. Normaal gesproken in het natuurlijke zou gezegd worden, eerst kloppen, weet de bode dat je er bent. Heb je aangemeld? Welke auto heb je? Wat is je kenteken? Hoe laat ga je weer weg? Met volle vrijmoedigheid mogen we naderen tot Gods troon. Ja? Barmhartigheid is bewogenheid en helpen. Petrus die zag Jezus op het water lopen en hij zegt, Jezus, als u het bent, laat me dan naar u toe komen. En Jezus zegt, kom maar, stap maar uit de boot. En Petrus begon te lopen op het water en op een gegeven moment keek hij naar de omstandigheden. En hij zei, Jezus, red mij. En Jezus had kunnen zeggen, God, ben je in angst, Petrus? Vind je het spannend? En Jezus zegt, hier is mijn hand. Ik ben bewogen en ik help je. Dus laten we met elkaar gaan staan om met volle vrijmoedigheid tot de troon van genade te komen. Ik zal u voorgaan in gebed. Heer Jezus, dank u wel dat u onze hoge priester bent. Dank u wel, Heer, dat we niet hoeven te vervallen in allerlei wetten, verplichtingen en regeltjes, maar dat we mogen bouwen op uw volmaakte offer. Dank u, Heer Jezus, dat we een nieuw verbond hebben. Het verbond nieuw bloed. Dat verbond dat zegt, ik zal je zonde vergeven en aan je ongerechtigheid niet meer denken. Dank u, Heer, voor die troon van genade waar we elke keer mogen komen zonder terughoudendheid. Ik dank u, Heer, voor deze gemeente. En ik bid, Heer, dat we als kerk zullen groeien in de kennis van genade. In de kennis van de waarheid. In de kennis van u. En ik bid, Heer, dat Doetinchem zal zien dat Jezus leeft. omdat wij op u gericht zijn. Ik bid, Heilige Geest, dat uw kracht verbindt aan deze gemeente. Dat mensen tot geloof zullen komen. Dat er zieken genezen zullen worden. Dat er vrijheid zal plaatsvinden. Heer, ik bid voor het leidersteam. Dat ze in wijsheid uw gemeente mogen leiden. Heer, we bidden voor oplossing met het gebouw. We bidden voor onze kinderen, Heer, dat ze op jonge leeftijd u zullen ontdekken, u zullen aanbidden, dat ze radicaal voor u zullen gaan. Heer, we bidden voor onze familieleden die u niet kennen. Heer, dank u wel dat we in volle vrijmoedigheid, zonder terughoudendheid, altijd bij u mogen komen. Amen.